Na het amen van de preek zingen we Psalm 145, vers 4. Al wat u verrocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer, en roemen van uw koninkrijk, uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht. Psalm 145, vers 4, na het amen van de preek. Misschien heeft u wel eens gehoord van de Herrnhutters. Dit was een groep christenen die kwamen uit het gebied Moravië. Dat gebied bestaat niet meer, maar het lag waar nu Tsjechië en Slowakije ligt. Deze groep christenen waren volgelingen van Johannes Hus. Johannes Hus was een van de eerste die doorhad dat in de katholieke kerk veel dwalingen werden verkondigd, die de waarheden van de Bijbel ontdekte en deze met vrijmoedigheid en met kracht ging verkondigen. Maar hij kwam natuurlijk veel weerstand op en in 1415 werd hij als een ketter verbrand op de brandstapel. Maar hij werd verbrand, maar zijn werk niet en hij had vele volgelingen die trouw bleven aan de waarheden van de Bijbel. Een paar eeuwen lang zijn ze bij elkaar gebleven en hebben ze de waarheden die Johannes Hus had ontdekt, hebben ze vastgehouden. En toen in 1720, 300 jaar later, kwam er opnieuw een felle vervolging van de kant van de katholieken. Deze vervolging werd zo sterk en zo krachtig dat ze moesten vluchten. Ze weken uit naar Duitsland en ze kwamen daar terecht in het dorpje Bettelsdorf, op een landgoed van de graaf Zinzendorf. Hier kreeg deze groep christenen de plek en de ruimte, de vrijheid om daar als gemeenschap, als groep christenen, de Heere te dienen. Deze groep had een enorme aantrekkingskracht en overal uit verschillende landen kwamen de christenen bij en daardoor ontstonden er ook wrijvingen. Het was rond 1727 dat de wrijvingen zo hoog opliepen dat er eigenlijk twee groepen waren die knallende ruzie met elkaar hadden. Graaf van Zinzendorf vond dat verschrikkelijk en hij deed er alles aan om deze groepen weer met elkaar te verzoenen. En dat lukte. En om dat te uiten hielden deze groepen, alle christenen samen, een avondmaal. Dit was op 13 augustus 1727. En dit was een heel bijzonder avondmaal, want op het moment dat ze daar om die tafel zaten, werd de Heilige Geest over hen uitgestort. Alsof het weer Pinksteren was. De mensen voelden tastbaar dat God aanwezig was. Ze zagen zijn heerlijkheid. En ze waren zo vol van de kracht van de Heer, van de heerlijkheid die ze zagen, dat ze niet langer deze evangelieboodschap voor zichzelf konden houden. Een enorme zendingsdrang ontstond en ze gingen overal de wereld over om het evangelie te delen. Een deel van de groep bleef achter om te werken en te bidden. En zoveel mogelijk mensen werden naar verschillende landen gestuurd om daar het evangelie te delen. Ze hadden de heerlijkheid van de Heer Jezus gezien. En ze wilden van deze Jezus getuigen zijn. Ze kregen liefde voor al die mensen die Jezus nog niet kenden. Ze wilden niets anders dan verloren zielen redden. De eerste twee mensen die uitgezonden werden. De eerste twee zendelingen gingen naar Groenland. En om daar te komen moesten ze iets heel bijzonders doen. Ze moesten daarvoor slaven worden. Twee van die mensen besloten om zichzelf als slaaf te verkopen, zodat ze met een boot naar Groenland konden om daar het evangelie te brengen. En als je deze verhalen hoort en leest, dan denk je, wauw, wat een hart hadden die mensen voor het evangelie, wat een bewogenheid. En dan staan wij misschien wel beschaamd. Maar Johannes heeft er in hoofdstuk 1 over iemand die ook slaaf werd, die ook al zijn vrijheden en al zijn rechten eigenlijk opgaf om anderen te redden. En als we daarover nadenken en dat zien, dan is het eigenlijk een zwak voorbeeld wat ik heb gegeven. Want Johannes heeft het niet over een mens die voor anderen slaaf werd, maar Johannes heeft het over God, die mens werd om anderen te redden. Nu, afgelopen week is het kerst geweest en we hebben gevierd dat Jezus is geboren. Maar Johannes heeft in de eerste 13, 14 versen van Johannes 1 nog niet de naam Jezus gebruikt. Johannes heeft het over het woord. En dat doet Johannes niet voor niets. Johannes wil voor alles duidelijk maken dat Jezus niet gewoon een mens was, maar dat Jezus God is. Als wij het over Jezus hebben en over zijn geboorte, dan moeten we voor alles in gedachten houden dat Jezus God is. En daarom zegt Johannes niet de naam Jezus gelijk, maar heeft hij het over het woord. En dit woord wordt in de eerste drie versen van Johannes 1 al geïntroduceerd. Dus in vers 14 zegt hij, het woord is vlees geworden. Maar wie dat woord is, heeft hij eigenlijk in de eerste drie versen al gezegd. En dan zegt hij, in het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. En alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dat woord is niets gemaakt wat gemaakt is. En dan zijn er eigenlijk twee dingen die Johannes zegt. Jezus is God en Jezus is schepper. Hij zegt allereerst dat Jezus het woord in het begin was. In het begin was het woord. En deze woorden doen ons denken aan Genesis 1. Daar staat de eerste woorden van de Bijbel. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Dat is vaak een vraag die wij hebben. Een discussie met anders gelovigen, met niet gelovigen. Wat is het begin van alles? Wat was er helemaal in het begin? En dan zeggen mensen die niet in God geloven, die zeggen, nou, er was een enorme knal. Er botsten dingen tegen elkaar, de oerknal, wat ontplofte, en zo is alles ontstaan. Maar, dan kunnen wij vragen, maar, wat was het dan dat kon ontploffen? Ja, dat weten we niet. Dat weten ze niet. Ze kunnen niet verklaren wat er was voor de oerknal. En ook wij hebben dat. Wat was er in het begin? Nou, het antwoord wat wij geven is, God was er in het begin. Wij geloven dat er niet alleen materie is, dat er niet alleen een materiële werkelijkheid is, maar dat er ook een geestelijke werkelijkheid is. En van de materiële werkelijkheid kunnen wij zien met onze ogen, en alles bewijst dat dat niet eeuwig is. Materiële dingen vergaan. Wat u ook heeft aan spullen, je ziet bij alles dat als u het aan zichzelf overlaat, dat het steeds slechter wordt. Het verrot of verroest, het vergaat. Materie is niet eeuwig. Maar het is anders met de geestelijke dingen. Met God die tot die geestelijke realiteit behoort. Hij overstijgt daarom ook ons denken, wij kunnen niet bevatten. Maar God is eeuwig. En voordat alles ontstond, voordat het begin er was van materie, was hij er al. In het begin was het woord. Het woord werd niet gemaakt, het woord werd niet geschapen. Voordat de hemel en de aarde werden geschapen, toen was er het woord al. Nu gaat het niet om een hele discussie te voeren hier over evolutie of schepping. Maar het is wel belangrijk dat we vasthouden aan het feit dat God de wereld heeft geschapen. Waarom? Nou, als God de wereld heeft geschapen en Jezus zelf ook God is en de schepper, dan wordt het wonder van Kerst zo ontzettend groot. Want dat betekent niet alleen dat God mens werd, maar dat betekent dat de schepper van alle dingen zelf onderdeel van die schepping werd. En dit is iets wat ons verstand te boven gaat. Dit kunnen we bijna niet bevatten. Dat de grote God, de schepper van alle dingen, zelf een mens werd, een schepsel. En soms hebben we voorbeelden nodig om die dingen iets beter tot ons te krijgen. En ik gebruik vaak het voorbeeld van de mieren. Stel je voor, u loopt in een bos en u stuit op een grote mierenhoop. Ik weet niet of ze hier uit, maar een Elspet wel van die prachtige mierenhopen, allemaal van dennennaalden gemaakt. Enorm veel mieren krioelen daar en we zijn hard aan het werk. Maar dan krijgt u de boodschap te horen dat er een enorme ziekte is uitgebroken onder die mieren. En als er niets aan wordt gedaan, zullen al die mieren vroeger of later doodgaan. Nu is er één oplossing en dat is dat één van ons als mensen een mier wordt en dat altijd blijft. Dat kan natuurlijk niet. Stel je voor. En u krijgt te horen, als u een mier wilt worden en onderdeel van die mierenkolonie zijn, dan zult u die mieren redden. Nou, wie van ons wil dat? Wij als grote, stoere, machtige mensen een klein miertje worden en dat blijven. Ik wil het niet en ik denk u ook niet. Dat lijkt voor ons een enorme stap naar beneden. Maar als we deze stap vergelijken met de stap die God zet als schepper om schepsel te worden, dan is het eigenlijk maar een hele kleine stap. Nou, dit is het wonder wat we afgelopen week hebben gevierd. God werd mens. Het woord is vlees geworden. God heeft een lichaam, een menselijke natuur aangenomen. En het tweede wat Johannes zegt is dat dat woord dat vlees is geworden vervolgens onder hen heeft gewoond. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Nu gebruikt Johannes voor dit woord wonen een bijzonder woord. Er staat niet letterlijk wonen, maar Johannes gebruikt hier een woord wat eigenlijk betekent wonen in een tent of in een tabernakel. Jezus heeft onder ons getabernakeld. Waarom gebruikt Johannes dit woord? Nou, Johannes wil een hele duidelijke verbinding leggen tussen het Oude Testament en Jezus. In het Oude Testament is een van de belangrijkste thema's dat God in het midden van het volk woont. Oorspronkelijk woonden wij allemaal in het paradijs, in de gemeenschap, in de tegenwoordigheid van God. Met dat wij het paradijs werden verdreven, verloren we die nabijheid van God. Maar als God in Exodus het volk Israël verlost uit Egypte, dan zegt God, ik roep jullie naar een eigen land, een eigen plek om te wonen. Daar wil ik jullie tot een God zijn en jullie mogen mij tot een volk zijn. En daar wil ik in het midden van jullie wonen. God wil in het midden van het volk Israël wonen. En u weet misschien wel waar dat is. Waar heeft God in het midden van het volk Israël gewoond? De kinderen weten het, denk ik. Mozes moest een tabernakel bouwen. Enorm lange voorschriften. En uiteindelijk worden al die voorschriften nauwkeurig opgevolgd. En staat er uiteindelijk een tabernakel. Precies zoals de Heer het had gezegd, dat moest gebeuren. En dan, als die tabernakel eindelijk klaar is, dan staat er. En de heerlijkheid van de Heere daalde neer in de tabernakel. En zo woonde de Heere in het midden van het volk. Een paar eeuwen later moet Salomo de tempel bouwen en daar gebeurt precies hetzelfde. De tempel is gebouwd, alles is klaar en daar komt God in zijn huis in de tempel wonen. En ook daar staat de heerlijkheid van de Heere daalde neer en hij woonde in de tempel. De heilige God komt in het midden van een zondig volk wonen. En dat is eigenlijk iets wat niet kan. De heilige God kan eigenlijk niet wonen bij mensen die zondig zijn. En daarom zijn er al die wetten gegeven, al die offerdiensten, om eigenlijk dat mogelijk te maken. Om het volk te reinigen van hun zonden, zodat ze heilig zijn en dat God bij hen kan wonen. Maar als we het Oude Testament doorlezen, dan komen we erachter dat het volk het zo verkeerd doet en zo erg zondigt, dat de heiligheid van God er niet langer kan verdragen. Ze worden gestraft met de ballingschap. De Assyriërs komen en de Babyloniërs komen. Ze worden weggevoerd. Maar dat is niet de grootste straf die het volk krijgt. Ezechiël, die weet wat het grootste probleem is. Hij krijgt van de Heer een visioen te zien. En in dat visioen ziet hij hoe de Heer de tempel verlaat, Jeruzalem verlaat en vervolgens het land verlaat. De Heere die in hun midden was komen wonen, verliet hun. Israël was hun grootste voorrecht, hun grootste glorie waren ze kwijtgeraakt. En er waren mensen die dat beseften en die dat verschrikkelijk vonden. En die zagen uit naar herstel. Nu zijn het de profeten die dit herstel beloven. De profeten beloven dat God weer in hun midden zal wonen, dat hij terug zal keren en dat opnieuw zijn heerlijkheid in hun midden aanwezig zal zijn. Ik begon met de tekst uit Jesaja 40. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden en alle vlees zal het zien, want de Heer heeft het verkondigd. Ik heb vorige week gepreekt uit Zacharia en daar belooft Zacharia dat, dan zegt hij, juich Sion, verblijd Jeruzalem, want zie, ik kom. Spreekt de Heer. En ik zal in uw midden wonen. En als de Heer iets belooft, dan doet hij het. Eeuwenlang hebben de mensen gewacht op de vervulling van deze woorden. Uitgezien naar het moment dat God opnieuw terug zou komen in zijn heerlijkheid. Terug zou komen opnieuw in de midden te wonen. En afgelopen week hebben we het gevierd dat God deze belofte heeft vervuld. Want dat is precies wat Johannes hier in het eerste hoofdstuk zegt. God werd mens en in zijn menselijke gedaante heeft hij onder ons gewoond. Zoals God zijn heerlijkheid in het Oude Testament openbaarde in het tabernakel, later in de tempel. Zo heeft God in Jezus opnieuw zijn heerlijkheid geopenbaard. Nu, en dat is wat Johannes zegt te hebben gezien. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Ik vraag mij wel eens af hoe Jezus eruit zou hebben gezien. Je hebt natuurlijk kinderbijbels waar plaatjes van hem staan. En misschien heb je eigen rijke fantasie. Hoe zou Jezus eruit hebben gezien? Als je deze tekst van Johannes leest, we hebben zijn heerlijkheid gezien, dan denk je misschien wel dat Jezus is opgevallen door zijn mooie uiterlijk. Misschien was hij knap, sterk, heerlijkheid. Nou, er is heel weinig eigenlijk wat er in de Bijbel staat over hoe Jezus er uiterlijk uitzag. Maar er is één plek die heel duidelijk daarover spreekt en dat is in het Oude Testament de profeet Jesaja. In Jesaja 53 profeteert Jesaja over die Messias en dan zegt hij, hij had geen gedaante, nog heerlijkheid, dat wij hem zouden begeerd hebben. Dus wat Jesaja hier zegt is eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat Johannes zegt. Johannes zegt, we hebben zijn heerlijkheid gezien, maar Jesaja zegt, als we hem aanzagen, dan zagen we geen heerlijkheid. Integendeel. Hoe kan dat? Wat heeft Johannes dan gezien? Had Johannes een roze bril op? Zag hij Jezus als iemand die knap was, terwijl het eigenlijk helemaal niet zo was? Of heeft Johannes een ander soort heerlijkheid gezien? Nou, u weet het antwoord. Johannes zag niet het uiterlijk van de Heer Jezus, maar Johannes zag het innerlijk van de Heer Jezus, zijn karakter. En dat is goed om daar ook even over na te denken. Want ik denk dat wij in Nederland, in onze cultuur, heel erg gericht zijn op het uiterlijk. Veel mensen worstelen met rimpels en met grijze haren en met ondergewicht of met overgewicht. We hebben samen een ideaal beeld gecreëerd van hoe je uiterlijk er eigenlijk uit zou moeten zien, wanneer je knap bent, wanneer je erbij mag horen. En veel mensen hebben daardoor een negatief zelfbeeld en worstelen met zichzelf. Ik denk bijna iedereen, want het beeld wat wij met z'n allen hebben gecreëerd van wat perfect zou zijn en hoe je eruit zou moeten zien, dat haalt natuurlijk niemand. Alleen computerfoto's. Wat wij moeten leren in onze cultuur is dat het uiterlijk op zich, nou dat is fijn als je er fijn uitziet, maar het is veel belangrijker hoe je van binnen bent. Hoe je karakter is. We moeten elkaar misschien veel meer prijzen om ons karakter, om ons innerlijk. Wat geweldig dat je zo trouw bent. Ik zie in jou zoveel geduld. Wat ben jij veel gericht op de ander? Wat ben jij zachtmoedig? Wat ben je nederig? En daarmee helpen we dat we niet zozeer focussen op het uiterlijk, maar op het innerlijk. Iemand met een prachtig lichaam en een slecht karakter is veel slechter dan iemand met een minder mooi uiterlijk, maar met een geweldig mooi karakter. Het karakter, dat moet ten diepste iemands persoonlijkheid bepalen. Nu, wat heeft Johannes gezien in Jezus als het gaat om zijn karakter, om zijn eigenschappen? Johannes zegt, we hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Een heerlijkheid als de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Dit is de uitleg en de omschrijving die Johannes geeft van de heerlijkheid. Nu denkt u misschien, hier kan ik niks mee. Dit zegt mij niks. Nou, het is ook een beetje een ingewikkelde zin. Een heerlijkheid als de enige geborene van de Vader. Wat is dat enige geborene? Sommige vertalingen hebben gewoon een heerlijkheid als de enige van de Vader. Wat Johannes wil zeggen is dat Jezus de enige en de unieke zoon van de Vader is. Hij is zo enig, zo uniek met de Vader, dat hij precies hetzelfde is als God. Johannes zegt hier, we hebben de heerlijkheid van Jezus gezien. En dit was precies dezelfde heerlijkheid als van God de Vader. Jezus heeft precies hetzelfde karakter, dezelfde eigenschappen en hetzelfde wezen als God de Vader. En dit te geloven maakt ons tot christenen. Een christen is niet per se iemand die trouw naar de kerk gaat of die de Bijbel een inspirerend boek vindt. Maar een christen is iemand die ten diepste ervan overtuigd is, die weet en heeft ervaren dat hij in Jezus God ontmoet. Dat als je Jezus ziet, dat je God ziet. Daarom zegt Jezus later in het Johannes-evangelie, wie mij kent, die kent de Vader. Je hoeft tegen Jezus niet te zeggen, toon mij de Vader, want als je Jezus hebt gezien, dan heb je de Vader gezien. Als je het karakter van Jezus kent, dan weet je wie God is. Deze dingen zijn niet van elkaar te scheiden. Niemand kan God de Vader kennen en tegelijkertijd Jezus niet kennen. Of andersom. En dit maakt ook andere religies tot valse religies. Met dat je Jezus niet erkent als degene in wie God ten volle geopenbaard is. Als je Jezus niet kent als God, dan ken je God zelf niet. Het is van alle gelovigen het verlangen geweest om God te kennen. Door heel de Bijbel heen zie je dat mensen ernaar verlangen niet alleen dingen over God te weten, maar om God zelf persoonlijk te kennen. Om zijn karakter te kennen. Om zijn heerlijkheid te zien. En een van de personen bij wie je dat heel duidelijk ziet, is Mozes. We hebben het gedeelte gelezen uit Exodus 33 en 34. En dan vraagt Mozes, God, toon mij uw heerlijkheid. Mozes had ontzettend veel van God gezien. Hij had al die wonderen meegemaakt. Hoe de Heer het volk had verlost uit Egypte. Hoe de Heer hen geleid had door de woestijn. Mozes zelfs op de berg geweest om de wetten te ontvangen. Maar Mozes lijkt een onverzadigbare honger te hebben om meer van God te ontdekken. Om meer van zijn heerlijkheid te zien. En dan zegt God dat dat niet kan zoals Mozes dat wil. God zegt, je kunt mij niet in het gezicht zien, want als je mij in het gezicht zou zien, mijn volle heerlijkheid zou zien, dan zou je sterven. Maar je mag wel meer van mijn heerlijkheid zien. Door, nou, en dan zegt God dat hij in een rots moet gaan staan en dat God voorbij gaat. En dat hij dan van de achterkant de Heere mag zien. Vervolgens in hoofdstuk 34 lezen we hoe God zich openbaart. En tot onze verbazing is het niet iets wat Mozes mag zien, maar iets wat Mozes mag horen. Er staat namelijk dat de Heere voorbij gaat en zijn eigen naam uitroept. En zijn naam, dat weet u misschien wel, is in de Bijbel altijd een samenvatting van iemands karakter. Dus God roept uit wat zijn karakter is. God roept uit wat zijn wezen is, wat zijn eigenschappen zijn. Toen de Heere bij Mozes voorbij kwam, riep de Heere, 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 God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw aan waarheid. God openbaart op deze manier de heerlijkheid aan Mozes. En nu is de vraag, heeft Johannes diezelfde heerlijkheid gezien? En het antwoord daarop is ja. Want Johannes zegt dat Jezus vol van genade en waarheid is. En deze woorden genade en waarheid zijn twee van de kernwoorden uit Exodus 34. Precies zoals de Heer zich openbaarde aan Mozes, zo openbaarde God zich aan Johannes in de persoon van Jezus. Misschien wilt u nog weten wat die woorden genade en waarheid betekenen. Ik zal het kort houden. Genade is eigenlijk iets wat je krijgt wat je niet verdient. En dat je niet krijgt wat je wel verdient. Wat krijgen wij wat wij niet verdienen? Vergeving van zonde, dat we kinderen van God mogen worden, etc. We krijgen allemaal dingen die we helemaal niet verdienen. Maar genade is ook dat we niet krijgen wat we wel verdienen. Wij verdienen omdat we zondaren zijn straf. De toorn van God. En dat zijn dingen die we door de genade juist niet krijgen. En waarheid, in Exodus 34 staat in ASV vertaald met trouw. Dat is de verbondstrouw van God. Dat God alles doet wat hij zegt. Jezus zal nooit u iets beloven wat hij niet waar zal maken. En dat heeft Johannes gezien. Dat heeft hij ervaren. En nu zegt Johannes niet dat in Jezus genade en waarheid is. Hij zegt dat Jezus vol van genade en waarheid is. In heel veel Bijbel staan er verwijzingen naar Colossense 1. In Colossense 1 staat dat in Jezus heel de volheid van God aanwezig is. Jezus is niet een klein beetje genadig, niet een klein beetje trouw, maar hij is volmaakt genadig en volmaakt trouw. En daarmee onderscheidt Jezus zich van alle mensen. En daarmee bewijst Jezus dat hij God zelf is. Alleen God is vol van genade en vol van waarheid. In vers 16 en 17 gaat Johannes hierop door. Dan zegt hij, uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen en wel genade op genade. Dus Johannes heeft zelf ervaren wat die genade van God is in Jezus. Johannes heeft zelf ervaren wat de kracht is van vergeving, van redding, van verlossing en om een kind van God te worden. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Nou, dit kun je lezen als een tegenstelling. Mozes was dit en Jezus geeft precies het tegenovergestelde. Dat is niet wat Johannes bedoelt. Johannes bedoelt te zeggen dat zoals God zich eerst openbaarde aan Mozes, wat overgeleverd is in de wet, zo heeft God zich nu geopenbaard in Jezus. Precies hetzelfde. Alleen wel op een andere manier. Wat bij Mozes woorden waren, de naam van de Heer werd uitgeroepen, dat zijn in Jezus geen woorden gebleven, maar het zijn daden en zaken geworden. Het woord is vlees geworden. Nu, het is mooi dat Johannes deze heerlijkheid heeft gezien in de Heer Jezus, dat hij daar een getuige van is. Maar er komt ook de vraag naar ons toe, is het voor ons mogelijk om die heerlijkheid van de Heer Jezus te zien? Want daar gaat het uiteindelijk om. En als dat mogelijk is, hoe dan? Nou, voordat ik deze vraag ga beantwoorden, is het eerst goed om te begrijpen waarom Johannes dit heeft opgeschreven. En wat hij hiermee bedoelt. Johannes schrijft hier als een getuige. Een getuige is iemand die dingen heeft gezien en dingen heeft gehoord en daartegenover anderen kan vertellen. Als een getuige. Ik heb het gezien, ik heb het gehoord. Dus is het waar. En in Johannes' evangelie is dan een heel belangrijk thema. Waarom zouden wij in Jezus moeten geloven? Waarom zouden wij moeten geloven dat Jezus als mens God is? Waarom moeten wij geloven dat Jezus de Messias is? Daar heb je getuigen voor nodig, daar heb je bewijs voor nodig. In het Johannes evangelie zijn er heel veel getuigen. De eerste is Johannes de Doper. Maar ook al de wonderen en de tekenen die de Heer Jezus doet, zijn ook allemaal het bewijs, de getuigen, dat Hij de Zoon van God is. En dan heb je ook nog de 12 discipelen. Jezus had hen geroepen om hem te volgen, zodat zij getuigen konden zijn van alles wat hij zei, van wat hij zei en wat hij deed. Zodat zij daardoor konden zien dat hij de Zoon van God was en de Messias. En daarvan getuigen zijn. En daarom hebben al die discipelen, al deze apostelen, hebben deze heerlijkheid, deze goddelijke heerlijkheid in Jezus gezien. Een voorbeeld daarvan, en eigenlijk zou je kunnen zeggen het hele evangelie is een getuigenis van het zien van die heerlijkheid. Maar in hoofdstuk 2 wordt dat heel duidelijk gezegd. Hoofdstuk 2 dat beschrijft het eerste teken, het eerste wonder wat de Heer Jezus doet. En dat is op de bruiloft van Kana. Het staat dat de Heer Jezus het water in wijn veranderde. En dat stukje sluit af dat de Heer Jezus zo is begonnen zijn heerlijkheid te openbaren. Dus Jezus openbaarde zijn heerlijkheid door al die wonderen die hij deed. En dit hebben de discipelen gezien. En hier gebruikt Johannes opnieuw een woord wat iets bijzonders betekent. Namelijk dat hij het met aandacht heeft gezien. Niet vluchtig, niet in de gauwigheid. Maar hij heeft het bestudeerd. Hij heeft het met aandacht bekeken. Langdurig heeft hij gekeken en gezien dat in Jezus God aanwezig is. Nou, op die manier dat de discipelen die heerlijkheid van de Heer Jezus hebben gezien, zien wij het natuurlijk niet. Dus op de vraag of het mogelijk is voor ons om deze heerlijkheid van de Heer Jezus te zien, lijken we met nee te moeten beantwoorden. Nee, wij kunnen het niet zien zoals de discipelen het hebben gezien. Wij kunnen het niet zien zoals al die mensen die toen ook hebben geleefd in de tijd dat de Heer Jezus op aarde was en al die wonderen deed. Zij hebben de heerlijkheid van de Heer Jezus gezien en zij getuigen ervan en wij moeten het maar geloven. Zij zien, wij geloven. Is dat zo? Nee, gelukkig niet. De apostel Paulus schrijft in 2 Korinthe 3 dat wij als gelovigen de heerlijkheid van de Heer Jezus als in een spiegel zien. Alle mensen die geloven in de Heer Jezus zien zijn heerlijkheid. Niet met natuurlijke ogen, niet met onze lichamelijke ogen, zoals de discipelen dat wel hebben gezien, maar met geestelijke ogen. Het zien van de heerlijkheid van de Heer Jezus is niet zozeer iets wat met ons lichamelijke ogen mogelijk is, maar is iets wat geestelijk ervaren moet worden. Maar misschien was dat voor de discipelen ook wel zo. Het is waar dat de discipelen heel veel met hun natuurlijke ogen hebben gezien. Ze hebben al die wonderen gezien die de Heer Jezus deed, zoals dat water in wijn veranderen. En ze hebben daarin de heerlijkheid van de Heer Jezus gezien. Sommigen van hen waren getuigen dat de Heer Jezus op de berg van de verheerlijking was, dat hij zo'n goddelijke glans over zich heen kreeg. Maar zoveel mensen in die tijd hebben wonderen van de Heer Jezus gezien. En zoveel van hen hebben niet de heerlijkheid van de Heer Jezus gezien. De discipelen zagen het omdat ze geestelijke ogen hadden gekregen. Omdat zij geloof hadden in de Heer Jezus. En persoonlijk de kracht van de genade en de waarheid van Jezus ervaren. En dat is iets wat voor ons ook mogelijk is. Net zoals het mogelijk was voor Mozes. Hij kreeg de heerlijkheid van de Heer te zien. Op een heel andere manier dan Johannes. En zo is het ook met ons. Wij krijgen ook de heerlijkheid van de Heer te zien. Op een andere manier dan Mozes. Op een andere manier dan Johannes. Maar het is het zien van dezelfde heerlijkheid. Nu, wij in de 21ste eeuw. Hoe kunnen wij de heerlijkheid van Jezus zien? Hoe kunnen wij de heerlijkheid van God in de mens van Jezus zien? Nou, allereerst simpel door het lezen van de Bijbel. En in het bijzonder het evangelie. Het evangelie van Johannes. Dat precies met dat doel is geschreven dat ook wij eeuwen later nog steeds precies kunnen lezen alles wat Jezus heeft gezegd en wat hij heeft gedaan. En dat wij door het geloof in hem, door de kracht van de Heilige Geest zien wie Jezus is. Dan, als wij de Bijbel lezen, de Heilige Geest onze ogen opent, dan zien wij precies diezelfde heerlijkheid als Mozes heeft gezien en als Johannes en de andere discipelen hebben gezien. Bijvoorbeeld, als wij onszelf leren kennen als zondaren, als wij weten dat wij de toorn en de straf van God verdienen, en weten dat er een verlosser nodig is, en als we dan tegelijkertijd weten dat Jezus die verlosser is, dat hij ons helemaal volkomen kan zalig maken van al die zonden waardoor wij onder de toorn van God liggen. Op dat moment, als we dat beseffen en dat zien, dan zien wij de heerlijkheid van de Heer Jezus. Iedereen die overtuigd is van zijn zonde en ziet dat de Heer Jezus die redder is, die hem of haar kan zalig maken, die ziet de heerlijkheid van de Heer Jezus. Als u ziet wat Jezus allemaal heeft gedaan om u te redden, als u ziet hoe Jezus trouw blijft aan u en u niet opgeeft, hoewel u steeds wel ontrouw bent aan hem, ook al mag u al jarenlang een gelovige zijn, dan vult uw hart zich met verwondering, met verbazing en dan zegt u, wauw. Dan ziet u de heerlijkheid van de Heer Jezus. De belangrijkste vraag vanavond is of wij deze heerlijkheid van de Heer Jezus zelf hebben gezien. In de afgelopen weken is er veel gesproken, veel gepreekt over de komst van de Heer Jezus. Het uitzien, het advent, maar ook de vervulling met kerst. En u mag zichzelf afvragen, heb ik in al die preken, in al die momenten dat we daarbij stilstonden, heb ik daarin de heerlijkheid van de Heer Jezus gezien? En u kunt het breder trekken, 2018, het jaar is bijna voorbij. Was dit een jaar waarin u meer van de heerlijkheid van de Heer Jezus hebt gezien? Kunt u momenten bedenken Dan zegt hij ja. Toen zag ik die heerlijkheid in de Heer Jezus. Die genade en die waarheid, die trouw, die heb ik persoonlijk ervaren of in anderen gezien. Als u die heerlijkheid van de Heer Jezus hebt gezien, dan heeft u gemerkt dat het zo kostbaar is. Dat al het andere wat heerlijk is op deze aarde, dat dat verbleekt. En evenveel minder heerlijk lijkt. En misschien zegt u nu, ik heb nog nooit iets van deze heerlijkheid van de Heer Jezus gezien. Dat kan. Van nature zijn onze ogen daarvoor gesloten. Sterker nog, we staan met de rug naar God toe en hebben onze ogen gericht op andere dingen die heerlijk zijn. We genieten van sport, van televisie, van werk, van relaties, allemaal dingen die goed zijn, die heerlijk kunnen zijn, maar die ons zo in beslag kunnen nemen dat we daardoor niet kunnen zien op de Heer Jezus en zien dat Hij veel heerlijker is. We hebben het allemaal nodig dat God ons omdraait. Dat Hij ons blik weer richt op de Heer Jezus. Dat Hij onze ogen opent en dat wij zien dat Jezus heerlijk is. Het zien van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Dit is wat de kerk zo ontzettend hard nodig heeft. Wat iedereen persoonlijk nodig heeft, wat deze gemeente nodig heeft. Maar ook wat de kerk in Nederland nodig heeft. Als in die kerk de heerlijkheid van de Heer Jezus wordt geopenbaard, als gelovigen dat zien, dan vult een kerk zich met kracht, met blijdschap, met liefde. Dat hebben we gezien bij die hernutters. Ze zagen de heerlijkheid van de Heer Jezus en heel die gemeenschap die stond op de kop. Ze veranderden radicaal en ze wilden niets anders dan een getuige zijn van deze koning en alle verloren zielen met het evangelie bereiken. Er zijn veel gelovigen in de geschiedenis geweest die deze heerlijkheid hebben gezien en ervaren. Sommigen hebben dat zo sterk ervaren dat ze zeiden tegen God, alsjeblieft wilt u iets minder doen, want we kunnen het niet dragen. Als u nog langer uzelf zo openbaart, dan sterven wij, we kunnen dit niet dragen. Nou, ik denk dat wij daar jaloers op mogen zijn en naar uit mogen zien. En als we terugkijken 2018 en beschaamd moeten zijn dat we te weinig gericht zijn op de Heer Jezus, dat we daardoor te weinig van zijn heerlijkheid hebben gezien, dan mogen we ook als een goed voornemen voor 2019 en naar verlangend uitzien en ervoor bidden en ervoor strijden dat wij meer van die heerlijkheid van de Heer Jezus gaan zien. En vaak zijn gebedsmomenten, het lezen van de Bijbel, het komen in de kerk, dat zijn de momenten waarop God in het bijzonder zichzelf wil openbaren en zijn heerlijkheid wil laten zien. Laten we ons allemaal bekeren en opnieuw tot geloof in de Heer Jezus wenden. Als we in het geloof naar de Heer Jezus gaan, dan zullen we allemaal die heerlijkheid van de Heer Jezus zien. Laten we allemaal vurig en met volharding hetzelfde gebed bidden, dat Mozes al duizenden jaren geleden bad. O Heere, toon mij uw heerlijkheid. God is machtig om veel meer te doen boven al wat wij bidden of denken. Amen.